Voor de luisteraars thuis willen we een schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Daniël 1, vers 1 tot en met 14. We noemen de schriftlezing Daniël 1, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 113, vers 4. Psalm 68, vers 16 en 17. Psalm 146, vers 2. En psalm 87, vers 2 en vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Daniël 1, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 113, vers 4. Psalm 68, vers 16 en 17. Psalm 146, vers 2. En psalm 87, vers 2 en vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij ook in deze uren van den drie enige verbonds Jehovah, de bron en fontein van alle licht, leven en zaligheid. En dat we tezamen ons verheugen mochten, o Heere, in uw heil, dat u wilde schenken genade en vrede, barmhartigheid en vertroosting vanuit uw goddelijk welbehagen, en dat om Christus Jezus, uw lieve Zoons wil, door de werking van uw Heilige Geest, mocht het zijn tot uw eer en tot onze eeuwige zaligheid. Amen. We zingen met elkaar de gemeente uit Psalm 113, en daarvan het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. 113, het vierde vers.
Thank you.
lezing zal zijn deze morgen uit Daniël 1, de versen 1 tot en met 14. Wij noemden u Daniël 1, vers 1 tot en met 14. Vooraf stellen we ons onder de tucht en de liefde van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al waar daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, den koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, den koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land Siniar, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn schots. En de koning zeide tot Aspenas, den overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijke zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren en wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Galdeën. En de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijns dranks, en dat men hen 3 dagen, 3 jaren alzo optoog, en dat zij ten einde dezelfde zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste der kamerlingen gaf hun andere namen, en Daniël noemde hij Belsasar, en Hanania en Sadrach en Misaël, Mesach en Azaria, Abinego. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijze des konings, noch met de wijn zijns dranks. Daarom verzocht hij van de overste der kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste der kamerlingen. Want de overste der kamerlingen zeide tot Daniël: ik vrees mijn heer den koning, die uw lieder spijze en uw lieder drank verordineerd heeft. Want waarom zou hij uw lieder aangezichten droever gezien dan der jongelingen, die in gelijkheid met uw lieden zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniël tot Melzar, den overste der kamerlingen, gesteld had over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang, en men geeft ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante der jongelingen, die de stukken van de spijze des konings eten, en doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak, en hij beproefde hen 10 dagen.
Mijn geliefden, het is toch weer zo ver gekomen. Jeremia, maar ook Jesaja, die hebben ook samen getuigd als getrouwe profeten. En dan denk ik eventjes ook waar ook het begin van dit hoofdstuk op doelt. Nou lezen we in Jesaja 13. Alzo zal Babel het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoovaardigheid der Chaldeërs zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Die profeten Jesaja en Jeremia, die hebben een ernstige boodschap moeten prediken. En dat is een ernstige zaak, geliefden. Wanneer Israël en ook Juda en Jeruzalem gehoorzaam waren gebleven, dan mochten ze iets van de vrede Gods smaken en van de nabijheid des Allerhoogsten. Maar we lezen in die boeken, het Ezechiël ook hoor, ze hebben tot en met gewaarschuwd en de Heere heeft gedreigd dat het niet goed gaat en dat ze gestraft zullen worden. Maar ze hebben zich verhard. En dat zien we nou ook in onze tijd, geliefden. Wanneer de wet des Heeren wordt veracht en de mens leeft net als de wereld in wereldgelijkvormigheid en in dwaasheid, en hij veracht en vergeet zijn schepper en vermeerder. Ja, dan kunnen we niet anders verwachten dan dat die heilige majesteit ook zal moeten recht uitoefenen. En dat zal dan vreselijk zijn als we onbekeerd en onverzoend door het leven gaan. En daarom mocht de Heer het ook geven, gemeente, dat zulke dwaasheid en zulke verschrikking niet zou plaatsvinden. Weet je waar ik zo denken moest in de afgelopen dagen? Je leest die geschiedenis nou, hè, van Daniël ook in het begin. Want is dat vreselijk als wij uit onze, laat ik maar zeggen, uit onze samenleving weggerukt werden. En er kwamen daar van die grote legers aan. En ze zouden ons uit de huizen sleuren. En je moet alles achterlaten. En je wordt meegenomen naar een vreemd land met vreemde wetten, waar God niet wordt gezocht en geëerd, en waar alles is even satanisch en vreselijk. Gemeente, dan zouden we zeggen, waar zijn we nu in terecht gekomen? Maar de Heere heeft toch elke keer ook zo langdurig geduld en langmoedigheid beoefend, hè, dat we daarover ons verbazen mogen. Maar tenslotte, het is toch doorgegaan, gemeente. Helaas, het ging allemaal maar door de zonde en de ongerechtigheid. Zodat de profetie van Jesaja, die tot Hizkia gesproken heeft. En dan wijs ik even terug dus op dat moment dat Hizkia was ernstig ziek geweest. Hè? En hij kreeg gezantschap uit Babel. En dat was namelijk om te horen hoe hij het maakte, een beleefdheidsbezoek. Hè? En dan komt de profeet Jesaja later. En dan zegt hij, zo zijn ze geweest. Ja, ja, er zijn twee mannen geweest uit Babel. En ze hebben alles gezien. De heerlijkheid van de tempel en de rijkdom van zijn paleis. Dus laten we zeggen, alle schatten van huis, hun koningshuis. En met hem hebben we alle gezien. Maar niet gesproken he, over de wonderlijke genezing van Hizkia. En net maar doen of de Heer er niet is en niks gedaan zou hebben. Dat is een belediging, gemeente. Want dat is de zonde van nalatigheid. En alleen maar druk zijn met de aardse schatten. En toen heeft Jesaja Gods woord verkondigd en gezegd, nou al die schatten die ze gezien hebben, die zullen weggevoerd worden naar Babel. Al wat uw vaderen opgelegd hebben ten schat, tot op deze dag, het zal naar Babel weggevoerd worden. En er zullen ook dus mensen gaan weggevoerd worden naar Babel. En dat is de straf die God toepast. 70 jaren lang. Daar wilde ik met u in deze morgen gaan overdenken. Het eerste gedeelte ook van Daniël 1, geliefden. En dat gaat over de versen 1 tot en met 4. De tekst die zullen we samen lezen uit Daniël 1, vers 1 tot en met 4. In het derde jaar des koninkrijks van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Sinear in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijke zaad en uit de prinsen. Jongelingen, aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap. En kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des konings paleis. Tot dusver. En dat men hen onderwees, moet er nog achter, en dat men hen onderwees in de boeken en spraak der Chaldeeën. Dus dat is een stukje historie, gemeente, uit het Oude Testament. Maar de Heere geven, want kijk, de mens en de tijden veranderen, maar wat niet verandert, dat is dat harde hart en dat ongelovige bestaan van de mens. Maar de Heere had nog een koninklijk zaad daar, die door de koning der koningen werden geleid, Jezus Christus. Ook in het Oude Testament mocht men daar leven uit het geloof in hem. En ook door de kracht en de bedieningen van de Heilige Geest. We vatten het samen in een paar puntjes. Eerste plaats zien wij Gods straffende hand gekomen in het land. Namelijk het land Babel. We zien ten tweede, God blijft lijden met EI tijdens het lijden met een lange ei. Dan begrijpen we wat ermee bedoeld wordt. God blijft lijden. Hij regeert overal en te alle tijden. Derde is, God gebruikt de hoogmoedige Nebukadnezar tot kastijding. Want we lezen meerdere plaatsen van de Heilige Schrift van Nebukadnezar, mijn knecht. Dus hij wordt als een middel gebruikt, als een voertuig in Gods hand. En ten vierde, God behoedt zijn jonge volk in dat Babylonië. Wanneer we daar ook lezen dat vierde vers wat Nebukadnezar eist. Voordat we dat gaan bezien, willen we met als gemeente gaan zingen. Psalm 68, het 16e en ook het 17e vers. 68 vers 16 en 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Van oud zijn troon en woning. Waar hij bekleed met eer en macht. Zijn sterke stem verheft met kracht. En heerst als Sions koning. Geef sterkte aan onze God en Here. Hij heeft in Israël zijn eer en hoogheid willen tonen. Erkent dien God, hij is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht en boven wolken wonen. In aanbidding mag de kerk het uitroepen, hoe groot, hoe vreselijk zijt galom. Uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. 68, 16 en 17. gemeente en jongens en meisjes. Het boek heet Daniël, omdat het gaat over de grote werken Gods, die de Heere ook door middel van Daniël gewrocht heeft. Zijn naam Daniël, tegen God is mijn rechter. We lezen van deze Daniël eigenlijk niets negatiefs. Natuurlijk, hij was ook een mensenkind, gelijk andere mensen. Ook gevallen in Adam, ook sterfelijk. Maar wat is het toch bijzonder als je mag letten op zijn godsvrucht. We zouden hem, gemeente jongens en meisjes, kunnen vergelijken met een man als Job, van wie we ook lezen in de Heilige Schriften. Want die woonde daar in het land Us. Daar lezen we die eigenschappen van Job en van Daniël. Hoe komen die daar zo bijzonder ook te zien? En dat er zo staat, diezelfde man die was oprecht. Ja, en dat is ook weer een gave, een werk, gemeente, van de Heilige Geest. Want wij willen niet te lang uitweiden over al die geschiedenissen van die wegvoering. Die heeft in delen plaats gehad. Maar dat de Heer te midden van al die weggevoerden naar Babel, het ging meestal per groepen, ook nog een aantal schatten uit de tempel des Heer, een deel is ook meegevoerd. Het is op zichzelf een verschrikkelijk iets wanneer je huis en haard moet verlaten en je komt in een vreemde omgeving terecht, in een omgeving vol van heidenen en vol van afgoderij en waar men de Heere, de God Israëls, niet kent en niet erkent en hem veracht, dan verliezen we, geliefden, ja, onze zelfbeheersing. En dan weten mensen het niet meer, waar zijn we nou in terechtgekomen. En in die samenleving moest ook Daniël met zijn vrienden, deze drie worden ook genoemd, moet hij daar gaan verkeren. En geliefden, dan is het een voorrecht dat een man als Job en een man als Daniël van hun geschreven staat. Dat ze waren oprecht, want er is niemand oprecht. Want de verleider, de verzoeker, de Satan wordt genoemd de mensenmoorder van den beginnen. En uit de vaderen der leugenen. En dat ook de oorzaak, geliefden, wanneer men niet van jongs af zich oefent in de godzaligheid. Ja, dan gaat men als een godsdienstig mens of als een wereldsmens, leeft hij zomaar raak. Maar dan kunnen we de gunst des Heeren nooit en nooit ontvangen. En er is niets erger dan wanneer een mens God verlaat, en God verlaat ook hem, dan zal hij in eeuwige smarten moeten nederliggen. Het is de bedoeling ook dat in de prediking die eigenschappen even naar voren mogen komen van Job en ook van Daniël, dat ze waren Godvrezende. Want oprecht en vroom lezen wij en Godvrezende. En dat betekent, dat woord oprecht, dat betekent ook eenvoudig, ongeveinsd in het geloof en vertrouwen op God. Hè? En oprecht in de liefde jegens zijn naaste, zonder valsheid. Ze hebben beide een heilig leven voor God, een heilig leven mogen leven met grote ijver en met gedurige gestadigheid, zich afzonderende van de goddeloosheid en van de boze zeden van de wereld. Lezen wij ook van Job, dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende. En wijkende van het kwaad. Het oprechtheid heeft ook te maken met de vroomheid. Jegens God en de mens. Dus jegens de eerste tafel en de tweede tafel van de heilige wet. Maar voor beiden kenmerkend, hè, dat er zo staat. En Godvrezende. Godvrezende en wijkende van het kwaad. Zo is het gegaan, geliefden. dat ook deze jongelingen werden meegevoerd. En dan lezen we ook van Job, dat hij was ook rijk en zeer groot, maar ze mochten de Heere aankleven. En dan, ja, de Heere die heeft nou gedreigd, gemeten, door zijn profeten tot en met gewaarschuwd. En je leest zo kennelijk, en er is hier wel meer gezegd, meer dan ene keer, dat indien de leraars de gemeente niet waarschuwen, en het gaat verkeerd, het gaat mis, de Heere zegt, dan zal ik het bloed van die persoon van uw hand eisen. Het kan ook niet anders, geliefden. Want waar gevaren zijn, moeten die gevaren worden opgemerkt. We hebben er even mogen zingen uit Psalm 68. Gij koninkrijken, zingt Gods lof. En dat betekent dat de christenen in deze wereld, die tot de kinderen des koninkrijks gerekend mogen worden, dat zij in hun hart aan de Here mogen overgeven. En dat ze zich geheel aan hem mogen gewennen. En de verborgen omgang met de Here mogen beoefenen. Voel je dan hoe verschrikkelijk het is. Wij vinden het zo gewoon ook, jongens en meisjes, bij het opstaan van de dag, 's morgens, en bij de maaltijden, en bij het ter ruste gaan in de avond, dat we onze knieën toch mogen buigen. Dat doen we toch, kinderen. En dat we den Heere mogen vragen en smeken of hij ons ook opnieuw wil bewaren. Maar een biddend leven. Maar het is daarom ook, en dat wil ik ook even aanhalen. Wij bereikten ook wel berichten dat er vele martelingen en geloofsvervolgingen zijn in vele landen. Kijk, en als je dan woont en je bent nog als het ware afgevoerd en je bent verbannen naar een oord waar God niet wordt gekend, niet wordt erkend, waar geen gebed meer plaatsvindt, dan zeg je, het benauwt mij aan alle zijden. Een verschrikkelijke zaak. Dan is het toch een wonder, gemeente, dat we hier nog in redelijke vrijheid en vrede, ben voorzichtig in mijn uitdrukkingen, in redelijke vrijheid en vrede, nog in onze huizen het woord van God mogen openen en lezen. En dat wij den Heere mogen bidden en aanbidden. Maar als dit wordt weggenomen, waar zullen we dan komen? Ach, er zijn allerlei dreigingen, ook in de tijd waarin we thans leven. En we weten niet wat het alles voordienen moet, maar God die voert wel zijn raad uit, hoor. Zoals hij het ook gezegd heeft door middel van Jesaja, Jeremia en Ezechiël. Dat de kinderen die zullen afgevoerd worden naar Babel. Kijk, en zolang die dreigementen er zijn, zijn er zat mensen die zeggen, oh, het zal wel meelopen, zal zo'n vaart niet lopen. Maar kijk, de tijd was aangebroken, hè. En dan wordt ons in vers 1 medegedeeld op de tijd waarin de Heere dat bepaald heeft. Want het is niet toevallig of nee, dat heeft niks mee te maken. God neemt zijn besluiten in het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Ja, we hebben natuurlijk na die tijdens, minder, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, kreeg je allerlei verhalen en boeken, weet je wel, over die Duitse inval. En vooral dat tot de Rotterdam-Zuid plaatsgevonden heeft, dat vreselijke bombardement waar zoveel mensen zijn omgekomen. Daar wordt nu in 2025 nog geschiedboeken gemaakt. En er worden de verhalen verteld op de scholen door de leraars en leraressen. En gemeenten worden elke keer weer bij bepaald hoe ontzettend angstig dat was. Want in de jaren 30 was er wel dreiging. Maar laat het tot ons doordringen, men leest er niet te gauw overheen, dat de Allerhoogste God, die heeft die dreigingen geuit, maar de profeten hebben gedaan wat ze konden. En dat is ook een taak. Maar het is wel vreselijk als we net doen alsof er geen God is. En dat het allemaal van zo vaart niet zal lopen. God maakt grote ernst hiermee. En daarom is het ook wat ons aangewezen. We weten dat Zedekia, hij was ook die laatste koning toen. Nu zijn ze weggevoerd door de koning van Babel. Hij belegerde haar in dat derde jaar. En dan van die Nebukadnezar wordt ook geschreven in de schrift dat hij door Josephus en anderen wordt genoemd Nebukadnezar de Grote. En waarom? Vanwege zijn grootheid, zijn groot koninkrijk, een groot gebied. En zijn vader, zegt de kanttekening ook, en zijn vader heette ook Nebukadnezar. En we weten van deze Nebukadnezar uit de komende tijd van Daniel, wanneer die daar is, hoe wreed en hoe ontzettend zwaar in die tijd dat alles geweest is. Dus ja, we kunnen wel denken, gemeente, wat hebben die vaders en moeders en die kinderen dan gezucht, dat ze bij grote groepen werden afgevoerd en weggevoerd naar dat vreemde land waar de dictatuur heerste. Maar zo ten diepste, nu wij van God zijn afgeweken, is deze aarde, waar de Heere dus spreekt van het werk zijner handen, hè? En zie, het was zeer goed, hij verheugde zich in zijn eigen handen werk. En dat had die mens nou ook kunnen ontvangen. Maar hebben wij geluisterd naar de stem van de vorst der duisternis. En nou is deze aarde door de Heere God vervloekt. Voelen jullie er wel eens wat van in je hart? Want die vloek die ligt op deze aarde. Wegens de halsstarrigheid. En toch is het Gods bedoeling. Opdat zelfs het wederhorig kroost. Altijd bij hem zou mogen wonen. En dat is nou het bijzondere. En dat mag ook wel benadrukt worden. Telkens weer opnieuw. In de prediking van Gods heilig woord, hè, dat God nog niet doet naar onze zonde. Dat hij niet abrupt verdelgt van de aarde. Maar heeft wel gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, wat ik u verbied, zult gij de dood sterven. En van die verboden vrucht is gegeten. En ziet, nou voltrekt de Heere God het vonnis. Maar nu is er voor diegene die in Jezus Christus mogen geloven dat hij zijn zoon gezonden heeft. En dat ware zaligmakend geloof als een gave van Gods heilige geest gewrocht mag worden in de harten. Opdat wij wederom door het bloed van Jezus Christus verzoend zouden worden. Ja, deze dingen, gemeente, dat hoort allemaal bij onze tekst hoor, vanmorgen. Want het gaat maar niet om een stukje geschiedenis alleen. Maar dat de vreselijke is dat een mens van God is afgeweken. En dan hoef je niet anders te wachten dan puur ellende en tegenspoeden en verharding. En dat hij toch moet gaan leren in zijn leven dat wij God tergen. En dan gaat hij ook meer David verstaan. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Maar dat het mag zijn dat de Heere God hij straft. En ik heb genoemd als eerste punt, Gods straffende hand is gekomen, geliefden. En zo zal het altijd zijn. Want de Allerhoogste Majesteit, hij laat geen zonde ongestraft. Zonde die we bedrijven met gedachten, woorden, daden en de zonde van nalatigheid. Zelf bij een godvrezende koning is Kia, hè, wat ik in het voorwoord even noemde. Ook hij was van de plek af. Want dan kunnen de aardse dingen, de aardse gedachten, onze harten zo vervullen. Maar God de eer te mogen geven. Want die schatten zijn niet van de koning. Die schatten die behoren ons niet toe. Maar die behoren bij het huis des Heren. Wanneer daar de priesters hun arbeid verrichten en wanneer daar ook de levieten hun werk doen, dan mogen ze in het heiligdom des Heren werkzaam zijn. Wel nu, dan is de Heere gekomen, geliefden. De stad Jeruzalem, die wordt belegerd. Nou, we horen wat hoor, van belegeringen. Ook al, er worden niet zoveel genoemd, sommige namen, ook in Soedan bijvoorbeeld en in Jemen. En nog veel meer landen waar men allemaal vecht met elkaar, regeringstroepen, met legers. Alles is erop uit om te vechten. Dus dat is geen vredetoestand, maar een oorlogstoestand die op zich zeer verderfelijk en zeer verschrikkelijk is. En daarom, we gaan nu naar het tweede versje. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Want God blijft lijden, zeg ik, tijdens het lijden. Daarin zie je als Gods arm en Gods rechterhand gezien wordt in zijn macht en in zijn majesteit, dan kunnen we wel toeroepen, hè, vreest hem die beide kan verderven, ziel en lichaam, in de hel. Vreest hem die grote en allomhoogste koning. En dat is, jongens en meisjes, geen bangmakerij. Maar we moeten ook leren, ook als we jong zijn, den Heere te mogen vrezen, het allerhoogst en het eeuwige goed. De Heere gaf ook Jojakim in de hand van Nebukadnezar. Ja, wat is dat een verschrikkelijke diepe vernedering geweest, gemeente. Dan wordt die koning af, hè. En zo moet dat ook zijn in het geestelijke leven. Nou, wij moeten ook allemaal van de troon af. En we moeten allemaal onze klederen uitdoen. En we naakte zondaar voor God worden. Om met die gerechtigheid van de Heer Jezus alleen bekleed te mogen worden. Maar hierin zie je het handelen. Maar ik heb gezegd, God blijft wel lijden. Want in die 70 jaar dat ze nu in buiten hun eigen gebied leven, hè, in die 70 jaar heeft de Heere toch de zijnen steeds nog weer geregeerd. Hij heeft ze geschonken alles wat nodig was voor de tijd. En hij heeft ze niet verlaten. En daarom de schuld die ligt altijd bij ons mensen. Wij hebben God op het hoofd misdaan. En daarom lees je ook niet van verbittering en opstandigheid. Nog bij Job, ja later is hij ook wel van zijn plek geweest. Maar van Daniel kunnen we dat niet lezen, dat hij alleen maar al zijn doen en laten, wat hij afgeven, neerleggen in de hand van een drie-enige God, dat is groot, joh. En we dat door genade mogen beoefenen. Want die straf die wordt ook door Daniel en zijn drie godvrezende vrienden, die wordt gedragen. Die gaan zich er niet verzetten, maar we zien hier, God geeft ze gewilligheid en buigzaamheid. Nou geeft de Heere Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En ook een deel der vaten van het huis Gods. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis zijns Gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijns Gods. Te weten, zegt de kanttekening, van Bel, de grote afgod der Babyloniërs, der Assyriërs en der Perzen. Hoor je wel, dus deze afgod Bel, worden wel meer namen genoemd van afgoden. Als je zoiets leest, wees eens eerlijk voor jezelf, dan moet je toch wel ons hoofd buigen, mensen. En zeggen, wat kan het toch ver gaan? Het is toch Israëls God die zo voor zijn volk al die jaren gezorgd heeft. De goede tierenheid des Heren is toch nog van geslacht tot geslacht. Waarom dat zondige? Waartoe al die verharding? O, verhard uw harten niet, gelijk de Meriba. Dat roept de Heere ons toe door middel van zijn woord en door middel van zijn geest. Gemeente, ook hier in dit gedeelte, wel weggevoerd naar een vreemd land. Maar de gelovigen onder Israël, zij mochten de Heer dan ook nog aanroepen en buigen onder de strafoefeningen van het goddelijke gerichte. En daarom, we komen nu terecht in het huis van de afgod, met die tempelvaten, geliefden, waar de gouden en zilveren bekers en alles wat er meer was, al die schatten van die tempel behoren de Heere toe. Maar nu geeft de Heere die Jojakim in de hand van Nebukadnezar. En de Heere laat ook toe dat een deel van de vaten in dat huis van die afgod gebracht wordt. Voel je wel een diepe vernedering en wat een schande dat alles inhoudt. En dan gaan we naar de vers 3 toe. En daar gaat het over God gebruikt de hoogmoedige Nebukadnezar tot kastijding. Wij lezen daar. En de koning zeide tot Aspenas, den overste zijner kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijke zaad en uit de prinsen. Hier is het. Wat is het doel nou uiteindelijk van Nebukadnezar? Maar hou steeds ook vast, terwijl deze dingen plaatsvinden, dat God drie enigt alle macht bezit, hoor, in den hemel en ook op de aarde. Het ontgaat hem helemaal niets. Maar dit trieste gebeuren, gemeente, en nu zien wij wat de bedoeling van Nebukadnezar nu is. Hij wil zijn macht uitbreiden. Hij wil namelijk zijn macht ook uitoefenen. En hij kan die jongelingen die uit het koninklijke zaad van Israël zijn, die kan die daar wel bij gebruiken. En daarom staat het ook zo ook in het vierde vers. En jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in des konings paleis. Daar heb je het, geliefden, van die jongelingen die moesten komen. Nou, we weten wel uit het verder van de geschiedenis, hè, welke jongelingen hier bedoeld worden. Maar Nebukadnezar die heeft zo zichzelf lief en die wil zo zijn macht en zijn heerlijkheid uitbreiden. Hij zegt, nu heb ik een deel van Israël en van Juda in mijn macht. Die moeten namelijk de heerlijkheid van die aardse koning vermeerderen. Hij wil voor de dag komen met jonge mannen die kloek van verstand zijn. En daar wordt dus niet de ere Gods mee bedoeld, maar puur alleen zijn eigen grootheid en zijn eigen macht. En daar is de vorst der duisternis nou altijd op weg om dat te doen. Wat zien wij in die eigenschappen, geleden? De jongen aan welke geen gebrek waren, het is even goed dat ik daar de kanttekening even bij noem. Dat betekent te weten geen gebrek, nog smet van het lichaam, maar volmaakt van lijf en leden. Dat zijn onze kanttekeningen. En gemeente, ja, wat is perfect en wat is volmaakt, hè? Maar je begrijpt de bedoeling wel. De mens ziet aan wat voor ogen is, hè? Maar de Heere God die ziet het hart aan. Deze jongelingen die moeten dus aan bepaalde eisen voldoen. Dat is net zoals ook in het leger. Daar heb je ook de officieren en de hoofdofficieren, zal ik maar zeggen. Hè. En je hebt daar de eenvoudige soldaten. Hoe het ook zij, altijd is daar werking in. Om er voor de dag te kunnen komen met een moedig en een krachtig leger. En zo wil Nebukadnezar zijn hoogmoed als het ware onderstrepen en zijn macht en zijn heerlijkheid betonen van, ik moet personeel hebben die van het beste is. Ze moeten zelfs lichamelijk niets mankeren. Dat moet allemaal zijn van lijf en leden helemaal goed.
Ach, we weten dat hier altijd gebrek zal zijn en blijven, gemeente. En daarom staat er maar schoon van aangezicht. Dat wil zeggen goed van aanzien. En vernuftig. Dat betekent verstandig in alle wijsheid. Niet dat ze juist toen ten tijde alle wijsheid moesten hebben. Maar zij moesten van goede aard en verstand wezen. Om zulks met de tijd te kunnen begrijpen en leren. Dus hij heeft als het ware een groep samengesteld van jongelingen die veelbelovend zijn voor zijn koninkrijk. En ze moeten voor de dag kunnen komen. En nou, Nebukadnezar, die wil pronken met deze mensen. Hij zoekt ze uit, hij keurt ze goed of een ander keurt hij af. En met dit alles wil hij maar betonen dat hij zo'n grote en geweldige macht heeft. En gemeente, wat is dat alles toch werelds en verschrikkelijk. Er wordt hier gesproken van wijsheid. En laten we daar eens even over denken. Wie is wijs? Dat zijn degenen die den Heere mogen zoeken. En nou die jongelingen, geliefden, worden hier ons wel beschreven. Verder in dit hoofdstuk en boek. Maar er zijn jongelingen die ook van nature, net als wij allen, de duivel zijn toegevallen. En dat ons vlees ons alleen maar oorzaak is dat God toornig op ons is. Daarom, wat gaat die geschiedenis dan ook spreken wanneer je in dat vreemde land bent. En dan wil Nebukadnezar als het ware een soort commissie samenstellen, hè, van jonge mensen. En dat moet personeel zijn van hem en die moeten gaan dienen. En ze moeten ook heel wat doen. Want ze krijgen een opleiding. Ja. En ze moeten alles doen wat Nebukadnezar zegt. Want hij wil ze in zijn dienst nemen. En daarom mag er geen gebrek zijn aan dat lichaam. En daarom moeten ze zijn schoon van aangezicht. En vernuftig in alle wijsheid. In alle wijsheid. Maar we weten dat de Heere God schrijft. Ik wijsheid woon bij de bedachtzaamheid. In het boek der spreuken. Wat is wijsheid, geliefden? Ook de jongelingen in onze tijd. Ook zij moeten heel veel leren. Er is technisch zoveel. En nou ook met dat nieuwe systeem daarbij. KI wordt het genoemd. Hè? Kunstmatige intelligentie. Mensen, het gaat mijn verstand te boven. Het is niet meer te behappen hoor. En dat is nou juist ook de bedoeling van de vorst der duisternis. Om wijsheid en wetenschap te misbruiken. Tot oneer van God. En tot de ellendigheid ook voor de toekomst. Gevaarlijk. Zeer gevaarlijke tijden. En daarom mocht de gemeente ook van Riezenveen uitroepen. Heere, geef ons uw wijsheid. Leer mij en ondersteun mij. Als het goed is, dan mag Sion gaan op de leerschool van de Heilige Geest. Die de ware wijsheid schenkt. En de ware wetenschap. En die een verloren zondaar mag aangrijpen en zeggen, o God, bekeer mij tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Trek mij niet weg met de goddelozen, omdat ik voor eeuwig zou moeten vergaan. Begrijp je, geliefden? En ervaren in de wetenschap. Dan kan het zijn dat de eisen voor het vakwerk dat geschieden moet. Dat het zo'n impact heeft op iemand. Dat hij haast niet aan het geestelijke meer toekomt. En dat zijn zeer grote gevaren. En daar moeten we elkander toch ook weer eerlijk op wijzen. Jonge mannen ook en jonge vrouwen. Die zich nuttig mogen maken voor onze samenleving. Die al hun best doet. Maar ik roep wel eens naar mijn jongens. Dan zeg ik, jongens, denk aan je schepper. Hè. Vergeet hem niet hoor. Word niet verzwolgen door alle vernuft en wijsheid van deze wereld. Maar erkent dien God. Want die is geducht. Hij doet zijn sterkte boven lucht. En boven wolken wonen. Maar zou je niet denken dat die jongelingen het er moeilijk gehad hebben, hè? En dat het zwaar was in dat vreemde land. En dan opgedrongen, hè? Die boeken lezen en bestuderen. En je moet groot worden, je moet wijs worden in dit alles. Ja, ik zag dit gedeelte wat we nou beluisteren vanmorgen ook in het licht van deze tijd. Gevaarlijk, geliefden. De Heere vraagt toch ook om zijn eer te handhaven. Om hem om wijsheid te bidden. Heere, wat is de weg? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En dan gaf de Heere aan Job rijkdom en eer. Salomo, rijkdom en eer. Babel gaf hij een bijzondere kwaliteit om ook dromen te mogen ontsluiten en te ontvouwen. En we weten dat de Heer de leiding heeft. En daar mogen ook onze jonge mensen, want ik hoor wel in het vaderland, er wordt psychisch heel veel geleden. Buitengewoon zwaar voor vaders en moeders die kleinere of grotere kinderen hebben in huis onder een psychische lijden. Want ach, dat is buitengewoon moeilijk om dat te verklaren. Maar waar moeten we naartoe, mensen? Met onze zorgen en met onze noden. Waar dan heen, hè? Tot hem alleen. Hij zal ons niet verstoten. Hij zal ons heus niet verachten. Maar ziet, het is alles door God. Ziet wat daar gebeurt in dat Babel. En God weet alle dingen. En daarom in die oudere tijden, dan zeggen wij mensen van de 21ste eeuw, ja, toen het was er wel primitief. Nou goed, laat het dan primitief zijn. Maar ze hebben ook gebouwen gebouwd. En ze hebben ook gewerkt op de akkers. Hè? Ik heb wel eens gehoord van een jonge man die later predikant geworden is in een ander kerkverband. Maar die was dan op de akker aan het werk. En die bad maar, Heere, bekeer me toch tot u. Heere, wijs me toch de weg. Die liep maar met die roepingen. Ja, gemeente, en dan denk ik wel eens, kijk, dat tere, dat eenvoudige, maar dat oprechte leven. Dat je alles uit handen mag geven en zegt, Heere, wijs gij mij toch de wegen die gij wilt, die ik zal gaan. O, maak mijn hart tot uw vrezen toch genegen nu en doe mij dat verstaan. En dan is het nog kloek van verstand, gemeente. Ja, dan wordt hier zo genoemd kloek van verstand. Maar de Heer die zegt, ik zal het verstand van de verstandelozen doen vergaan. En dat is dan in zijn toorn. Hè. En als de Heer gaat straffen, geliefden, kan een mens verstand hebben van heel veel dingen. Maar nou verstand te mogen ontvangen van God en goddelijke zaken. En dan mogen we zeker ook wel geloven hoor, van Hanania en van Misaël en van Azaria. En zeker ook van Daniel, die in wijsheid en verstand nog boven hen uitstak. Dat gezelschap, geliefd, daar zou ik me graag bij willen voegen, u ook. In het vreemde land, hier is de wereld ook vreemd voor Gods volk, hè? Want ze verstaan de taal niet meer. En ze begrijpen de zaken niet meer die geschieden moeten. Maar vraag naar den Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Deze jonge mannen zijn gekomen daar bij de koning Nebukadnezar. En zij zijn, ik zeg het nogmaals, niet verbitterd, niet opstandig, maar God leidt ze. De Heere is onze herder. Hij zal ons geleiden, staat er. Tot de dood toe zal hij ons geleiden. Zo mochten wij een ogenblikje horen van Gods straffende hand is gekomen in het land. Van God blijft lijden tijdens het lijden. En God gebruikt de hoogmoedige Nebukadnezar tot kastijding, ja geliefden. En dan moeten wij dat ook aanvaarden. Want een vader die zijn zoon lief heeft, kastijdt hem ook. En in dat alles behoedt God zijn jonge volk nog in dat Babylonië. Maar willen we eerst nog met elkander gaan zingen uit Psalm 146, het tweede vers. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met hun aanslag neer. 146, het tweede vers. Krijgen een opleiding, gemeente. En ik heb dan wel in de verklaring gelezen, natuurlijk wel even goed om dat door te geven. Ze moeten onderwezen worden in de geschriften en in de taal van de Chaldeeën. En die geschriften en die talen der Chaldeeën, die doen zowel denken aan de sacrale taal der priesters, dat noemen ze het Sumerisch, als aan het gewone Babylonische, dat tot toen de gebruikelijke voertaal was. En die Babyloniërs, evenals de Assyriërs, die gebruikten naar het moeilijke spijkerschrift, waarin elke lettergreep dan een afzonderlijk teken werd weergegeven. En dan is het toch wel te begrijpen, geleden. Dan is het wel te begrijpen dat dit onderwijs zich over verscheidene jaren moest uitstrekken. Het onderwijs in de taal bracht ook mee onderwijs in cultuur en in de religie van Babel. Dus ze worden als het ware weggenomen dus uit dat Israël. Ze zijn verbannen naar het Rijk van Babylonië, waar Nebukadnezar regeert. En daar moeten zij allemaal moeilijke en ingewikkelde problemen oplossen. Je begrijpt wel hoe dat de vorst der duisternis probeert en helemaal te verbabyloniseren. En dat is een woord, dat betekent ze moeten helemaal als het ware gewenteld worden met Babylonië. Maar dat zal niet kunnen. Want deze godvrezende jongelingen, ze zullen de opdrachten wel uitgevoerd hebben. Maar het blijft toch in het hart ook van dat volk. Maar deze God is onze God. De God der vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Gelukkig Daniel met zijn drie vrienden. De Heere heeft ze bijgestaan in alles. En als Nebukadnezar ze gebruiken wil, dan krijgen ze misschien ook nog wel, dan zullen we er hopen dat ze mochten getuigen En dat is ook gebeurd, ook verder in het boek Daniel. Wat hebben ze kostelijk mogen getuigen van de Heere. En de naam des Heere mogen groot maken. En de Heer het mogen eren in alle dingen, geliefden. Zo zie je het. Want ze moeten de diensten waarnemen die ze opgekregen hebben. Maar in dit alles, en dan denk ik weer aan onze tijd, geliefden, met al zijn toestanden en met al zijn eisen, waar is het verstand? Is het opgeklaard mogen worden? Verstand van God ontvangen, van goddelijke zaken, hem te mogen eren en hem te mogen bedoelen, ook in dat vreemde land. Hier wordt dit leven ook een tranendal genoemd, dat te midden van allerlei vreemdelingen. En ik denk, omdat ik zelf ook jaren dus in het bedrijfsleven ben geweest, hoe moeilijk het is, ook voor jonge mensen, die toch trachten naar het woord te leven, en die het onderwijs van God hebben ontvangen, om je dan te bewegen tussen dat publiek. Ik kan niet weglopen en mag proberen maar goed van de Heer te spreken. En proberen om in zijn kracht staande te mogen blijven. De Heer heeft de jongelingen gesterkt in dit alles. Geliefden, er staat zo kloek van verstand en in welke bekwaamheid waren om te staan in des konings paleis. En dat is eigenlijk ook de bedoeling. Want de kanttekening zegt ook dat is om te dienen. Dit was door de profeet Jesaja al voorzegd. Hè? Voor de koning staan kan hier ook verstaan worden om voortreffelijke ambten in toekomende tijden te bedienen. Deze jongelingen liet de koning tot dit einde aldus opvoeden. Hè? Kanttekening in de hoop dat hij de Joden door dezelfde, als zij tot hun jaren zouden gekomen zijn, te beter in gehoorzaamheid zou kunnen houden. Dus je ziet wel, maar te midden ook van deze kastijding en van de strafoefeningen, dan blijft de Heere dezelfde tot in alle eeuwigheid. Hij straft wel, maar naar onze zonde niet. Hij behoedt en bewaart zijn gelovigen, vreemdelingen vaak op deze aarde, niet begrepen in de wereld, aangevallen door de vorst der duisternis. O gemeente, dat we toch mogen vragen of de Heere ons wil leren hem te mogen dienen in waarheid. Deze jongelingen mochten voor de koning staan, die hadden een hoge positie. En dan mogen ze toch ook laten blijken dat de God van Israël leeft tot in alle eeuwigheid. Wel nu, mochten zo met elkaar beluisteren dat de Heere kastijdt en dat de Heere leidt en dat de Heere Nebukadnezar gebruikt als een wapen in zijn hand en God behoedt ook zijn jonge volk in het Babylonische Rijk. Zo mogen de Heere ons gedenken en geven hem te zoeken. Dan zal hij zich laten vinden en dan zal hij zich in u verblijden. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 87, daarvan de tweede en ook het vierde vers. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab, ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijn grootheid zingen. En God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft en tellen, als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sions kinderen dragen, 87, 2 en 4. Thank you. gemeente mogen heen gaan in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met ons allen. Amen.